Nou, hartelijk welkom. We gaan vanavond nadenken over de vierde misleiding. Er zijn ontzettend veel misleidingen, we kunnen ze niet allemaal behandelen, maar de belangrijkste vijf heb ik bij elkaar genomen. Ik kan ook zo nog wel vijf extra avonden doen, maar dit leek me wel voorlopig genoeg. Vanavond over de anti-opname misleiding. Ik moest een woord daarvoor verzinnen, maar ik bedoel er eigenlijk mee de mensen die vandaag de dag ontkennen dat er een opname van de gemeente is voordat de grote verdrukking of voordat de oordelen komen. We gaan eerst drie stukjes lezen uit het woord van God. En dat is altijd heerlijk, want we hebben niets anders dan het woord van God. Gisteravond kreeg ik nog weer een commentje van iemand die zei van ja, ik heb een paar profetische uitspraken over mij uitgesproken gekregen. Wat moet ik daarmee? Nou ja, toen zei ik niks, want profetisch spreken is in feite spreken namens God, maar dan vanuit het woord. Ja, vanuit het woord. En mocht het een keer gebeuren dat de Heer jou iets wil openbaren, dan doet hij dat rechtstreeks in jouw geest, via mensen, via het woord, maar niet via een ander. Johannes 14, daar gaan we mee beginnen. En dan lezen we de eerste drie versen daarvan. En ik lees altijd uit de Theos-vertaling. Dat is echt mijn vaste vertaling de laatste tijd. Heb je het? Johannes 14. Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik het u hebben gezegd. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik ben heen gegaan en uw plaats heb bereid, kom ik weer en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Dan 1 Thessalonicenzen. Het kan natuurlijk niet uitblijven, dat gedeelte wat over de opname gaat, daar komt ook dat woord voor, opgenomen worden. 1 Thessalonicenzen 4. Vers 13 beginnen we dan. Daar lezen we in 1 Thessalonicenzen 4 vers 13. Maar wij willen niet dat u onwetend bent, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat u niet bedroefd bent. Zoals ook de overigen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met hem brengen. Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij, de levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij de levenden die overblijven, samen met hen, in wolken worden opgenomen. De Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Vertroost daarom elkaar met deze woorden. Dan 2 Thessalonicenzen 2, de eerste drie versen, dat is het laatste wat we lezen. Wij vragen u echter, broeders, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot hem, dat u niet zo snel in uw denken geschokt of verschrikt wordt, nog door geest, nog door woord, nog door brief als van ons, alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze bedriegen. Tot zover. Ja? We gaan nog meer dingen lezen, maar dit is even ter inleiding. Ja, er zijn ontzettend veel leerlingen vandaag de dag. Waar moet je nu zijn om de gezonde leer te kennen? Waar moet je dan naartoe? Welke gemeente of welk boek moet ik dan lezen? Welke schrijver? Misschien welke website? Nou, in het jaar 1825 1826 is er een opwekking gekomen door de genade van God. Die is begonnen in Engeland, maar eigenlijk zich heel snel uitspreidde over heel Europa. De beweging die genoemd wordt de Broeders, waar later de vergadering van gelovigheid ontstaan is. Die zich allemaal onttrokken, in het begin een klein groepje, later groter, aan de kerkelijke structuren. Samen brood gingen breken, avondmaal gingen vieren. En ook het hele klerikalisme, dus de mensen die gestudeerd hadden stonden dan boven jou, dat hebben ze allemaal aan de kant geschoven. Iedereen was gelijk. En iedereen die een woord had, de broeders, want de zusters mochten in de samenkomsten niks zeggen, volgens 1 Korinthe 14. De broeders deelden dan een woord ter bemoediging. Dat was een enorme opwekking, maar wat daar nou zo bijzonder aan is, is dat de komst van de Heer voor het eerst in eeuwen weer voor de aandacht kwam. Niet in een individu, maar collectief, in de hele gemeenschap. En dat alle schrijvende en lerende broeders daar eenduidig in waren. Nou, vandaag wordt het dus gezegd door die mensen die tegen de opname zijn, ja, maar dat is een uitvinding van Darby. En hij was onder invloed van een of andere mevrouw McPherson. Maar dat is niet juist. Want we zullen zien dat de leer van de opname van de gemeente, en we zullen vanavond ook zien dat dat voor de grote verdrukking is, dat is niet door Darby uitgevonden, maar het is door hem en door die broeders herontdekt. Nou, die hele beweging die er toen ontstond, resulteerde in een gigantische rijkdom aan geschriften die we vandaag nog terug kunnen vinden op een website die heet stempublishing.com. Daar staan alle geschriften op, duizenden van die broeders uit die tijd en van de broeders in één generatie verder. Een vriend van mij heeft dat genoemd het pure goud en dat is het ook echt. Er zit geen enkele discrepantie tussen de schrijvers onderling wat betreft de komst van de Heer. Dat is een wonder op zich, want er zijn wel meer dan 50 verschillende mensen die daar iets hebben opgeschreven, een boek of een artikel. Alles wat daarop staat, daar kun je je hele leven mee doen. De Bible Treasury staat erop. Dat is een tijdschrift wat is uitgebracht, ook in die tijd. De synopsis van Darby enzovoort. Dus dat kun je allemaal daar terugvinden. Als je Engels kunt lezen of Google Translate erop loslaat, dan kom je een heel eind. Wat hebben ze ontdekt toen? Dat de Heer Jezus in Johannes 14 zegt, wat we net gelezen hebben, ik zal jullie tot mij nemen. Opdat jullie mogen zijn waar ik ben. Terwijl tot die tijd al eeuwenlang werd gezegd, Jezus komt terug om te oordelen de levenden en de doden. En als hij terugkomt, zal hij de volken voor zich verzamelen en zijn engelen uitzenden enzovoort. Maar hij zegt in Johannes 14, nee, ik zal jullie tot mij nemen. Dat is van de aarde naar de hemel, omdat hij zegt waar ik ben. In het huis van mijn vader. Een hele andere gedachte. Dit noemt de Bijbel de gelukkige hoop. In Titus 2, vers 13. Ik weet niet of jullie het beseffen, maar de Heere God heeft in zijn Zoon, het offer wat hij gebracht heeft op het kruis, heeft hij ons, de gemeente, geschikt gemaakt voor het huis van de Vader. En hij zegt, ik ga jullie een plaats bereiden. Dat betekent dat hij als mens in dat huis van de Vader is ingegaan, als mens. En omdat hij als onze voorloper daar is, de eerstgeborene onder vele broeders en zusters natuurlijk, zijn wij ook geschikt gemaakt om te zijn, niet in de hemel, wat ook waar is, maar in het huis van de Vader. En dat is een enorme bijzondere waarheid die alleen in Johannes 14 wordt verkondigd. Want in Johannes 14 zijn de discipelen vertegenwoordigers van de gemeente, het lichaam van Christus, wat nog niet ontstaan was, maar hij beschouwt ze al wel zo, kun je ook in Johannes 17 lezen. In Matteüs zijn ze vertegenwoordigers van het Joodse volk, van het gelovige overblijfsel van Israël. Maar in Johannes gaat het om het gezin van God, de Vader en de Zoon. Wij hebben een gelukkige hoop om voor eeuwig te wonen in het huis van de Vader. En dat zal gebeuren als Hij ons tot zich neemt. Ik zal jullie tot mij nemen. Helder, hè? Dus niet als je overlijdt ga je naar het huis van de Vader. Want dat gebeurt als Hij ons tot zich neemt. En in 1 Thessalonicenzen 4 hebben we gelezen dat dat gebeurt samen met ontslapen heiligen. Want die zullen eerst worden opgewekt. En dan zullen wij levende samen met hen, dus in één beweging, de Heer tegemoet gaan in de lucht. En de Thessalonicenzen waren bedroefd, want ze hadden de Heer uit de hemel verwacht, dagelijks. En toen ontsliepen er een aantal broeders en zusters en toen dachten ze, ja, maar die mensen maken helemaal de komst van de Heer niet mee, wat erg. En dan zegt Paulus, ik wil niet dat je bedroefd bent, want zij zullen eerst uit de graven worden opgewekt en dan zullen wij samen als levende met hen de Heer tegemoet gaan. Dus vertroost elkaar met deze woorden. Nou, die hoop die wij hebben, is dat de Heer Jezus dus komt om ons tot zich te nemen. Want wij zijn namelijk geschikt gemaakt voor een huis in de hemel, het Vaderhuis. Wij hebben een burgerschap in de hemelen. Die hoop heeft een reinigend effect op ons. Want als Hij vandaag kan komen, en ik ben nog helemaal bezig met mijn wortels in de wereld, ja, dan heb ik Hem dus niet verwacht, dan ben ik in slaap gevallen. Maar als ik Hem dagelijks verwacht, zorg ik ervoor dat mijn burgerschap ook in de praktijk gestalte krijgt. Namelijk dat ik in deze wereld als een bijwoner en een vreemdeling leef. Toch? Ik ga niet mee met de principes en de geest van deze wereld. Ik leef in de wereld, maar de begeerte van de ogen, de begeerte van het vlees en een hoogmoedig leven, Johannes 2, dat wijs ik af. Helder? Ik hoop dat jullie deze hoop hebben op Hem. Want de tegenstander van God wil niet dat wij de Heer Jezus verwachten. Waarom niet? Omdat wij dan ook niet onszelf reinigen en op Hem lijken. Wat staat er in 2 Thessalonicenzen 2? Ik heb het net voorgelezen. In vers 2, dat u niet snel in uw denken geschokt of verschrikt wordt. Zie je dat? Nou, hoe heeft de tegenstander van God dat nou geprobeerd bij de Thessalonicenzen? Nou, door geest, staat er, kleine lettertjes bovenaan, door woord, of door een brief als van ons. Dus of een geest, dat is een uiting van iemand, die zegt, ik spreek namens God. Beproef niet, iedere geest, zegt 1 Johannes 4. Of het is een woord, een leerstellig iets. Iemand die een woord brengt in de gemeente. Of zelfs iemand die zegt, ja, maar dit is een brief en die komt van Paulus. En daarin staat dat de dag van de Heer al is aangebroken. Jullie zitten al midden in de verdrukking. En de Thessalonicenzen waren helemaal geschokt. Hoe kan dat nou? We hadden toch geleerd in de eerste brief dat wij Hem uit de hemel zouden verwachten. En nu zitten we ineens in de verdrukking. Vandaag zeggen ze, Paulus leert ook niet de opname voor de grote verdrukking. Dus een brief als van ons is exact hetzelfde. Zie je dat? Ze dachten dat de dag van de Heer al was aangebroken. Nou, wat is nou de dag van de Heer? De dag van de Heer is de dag van Gods oordelen, die de komst van de Heer Jezus inluiden als de koning. Maar de dag van de Heer legt alle nadruk op oordeel. De oordelen die komen over deze goddeloze wereld. En de Thessalonicenzen waren zo in verdrukking en in nood, dat die valse leraars zeiden, zie je wel, jullie zitten al in de grote verdrukking. Jullie zitten al in de dag van de Heer. En dan werden ze geschokt en verschrikt, want ze dachten, ja, dat hele onderwijs van Paulus klopt dus niet, want wij zouden toch worden opgenomen. voor de dag van de Heer. Want hij zegt in hoofdstuk 5 van 1 Thessalonicense dat God ons niet heeft bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de behoudenis. Ja? Is dat de poes? Oh ja, poes. Nou, er zal een moment komen dat de Heer Jezus komt, de zijne tot zich neemt, van het huis van de aarde naar het huis van de Vader. Dat is van beneden naar boven. Nou, als je nou even kijkt naar 2 Thessalonicenzen 2, vers 1, dan staat daar: heel duidelijk in mijn vertaling, en daarom heb ik ook altijd de Telos-vertaling. Ik weet niet hoe het in jullie vertalingen staat, maar er staat in vers 1: wij vragen u, echte broeders, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot hem. Onze bijeenvergadering tot hem, van beneden naar boven. Ik weet niet hoe het in jouw vertaling staat.
Vereniging.
Vereniging tot hem.
Met hem.
Of met hem. Andere vertalingen?
Ja, waarop we met hem worden herenigd.
Ja. Paulus schrijft dus een brief. Hij zegt, in verband met wat ik jullie heb geleerd in de vorige brief, hoofdstuk 4. Onze bijeenvergadering. In verband daarmee wil ik jullie wat vertellen. Nou, er zijn nog meer plaatsen in de Bijbel, niet zoveel, die over de opname spreken. Die heb ik allemaal op een rijtje gezet. Twee zijn het er, twee belangrijke stukjes. Naast Johannes 14, die ik net heb voorgelezen, en naast 1 Thessalonicense 4, zien we nog twee stukjes staan in het midden van je samenvatting op bladzijde 1, een beetje onderaan het midden. Het eerste is 1 Korinthe 15, want hoe gaan de levenden nou met de Heer mee naar het Vaderhuis? Hoe? Nou, hij zegt, zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen niet alle ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt en wij zullen veranderd worden. Dus de levenden worden in een oogwenk veranderd van een vergankelijk mens, een sterfelijk lichaam, in een onvergankelijk mens. En een onsterfelijk nieuw lichaam. Dat zal in een atomos gebeurt. Als de Heer Jezus komt om ons tot zich te nemen. Onze bijeenvergadering tot hem. Ja? Dat kan straks gebeuren. Om 10 uur. Het kan ook morgenochtend gebeuren. Het kan elk moment gebeuren. Want Paulus zegt ook, hè, wij levenden. Hij calculeert zichzelf daarbij in 1 Thessalonicense 4. Het tweede stukje is Filippenzen 3. Want daar staat, want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus, de heiland, als heiland verwachten, die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Naar de werking van de macht die hij heeft om ook alles aan zich te onderwerpen. Filippenzen 3 vers 20 is dat. En 21. Nee, volgens mij is het alleen vers 20. Zie je dat? Dus het feit dat de Heer Jezus ons tot zich neemt, het feit dat onze lichamen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, en het feit dat de ontslapen gelovigen zullen opstaan en wij samen met hen de Heer tegemoet gaan in de lucht, is gewoon duidelijk. De vraag is alleen, de grote hamvraag, hoe kan ik nou uit de Bijbel halen dat dit voor de oordelen zal zijn? Daar mag er geen enkele twijfel over bestaan. Dat gaan we dus nu bekijken. En dan wil ik even iets zeggen over het woord komst. Het woord komst, de komst van de Heer, is het woord parousia. Dat betekent aanwezig zijn. Paulus schrijft in Filippenzen 2, zowel bij mijn afwezigheid als bij mijn aanwezigheid. Jullie moeten jullie goed beseffen dat de Heer Jezus in deze laatste 2000 jaar afwezig is in de wereld. Hij is het licht van de wereld, maar hij is nu afwezig. Daarom is het ook zo'n puinhoop. Want als het licht van de wereld verdwenen is, is het alleen maar duisternis. Maar als hij komt, dan zal hij aanwezig zijn. Helder? Maar nou is het geheim, dat gaan jullie vanavond horen, misschien weet je het al hoor, dat die komst niet één moment is. Maar zijn komst gebeurt in fasen. Want, kijk maar mee in onderaan de samenvatting. Heel duidelijk wordt er gesproken in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 over de komst, parousia, aanwezigheid, van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot hem. En in vers 8 staat, ik heb het letterlijk bij punt 2 gezet, dan zal de wetteloze geopenbaard worden, die de Heer Jezus zal verteren door de adem van zijn mond en te niet doen, let op, door de verschijning van zijn komst. Zie je dat? Dus je hebt de komst van de Heer Jezus en onze bijeenvergadering tot hem. Zijn aanwezigheid begint dus met het tot zich nemen van de gelovigen, de gemeente. En zijn aanwezigheid vindt een afsluitend moment bij zijn verschijning. Maar dat wordt ook de komst van de Heer genoemd. Dus zijn aanwezigheid is A, de gemeente wordt tot hem genomen. B, de grote verdrukking, daarin is hij aanwezig, maar nog verborgen, maar hij is aanwezig in zijn oordelen. En C, hij is aanwezig in zijn verschijning. Zijn verschijning, Epifania, dat is zijn publieke manifestatie, waarbij elk oog hem zal zien. Maar wat nog meer bijzonder is, is dat bij zijn verschijning, hebben we net gelezen in 1 Thessalonicenzen 4, Jezus, God ook de door Jezus ontslapene, met hem zal brengen. Dus als hij verschijnt, die komen dan met hem mee, alle ontslapen geloven. Maar ook alle levende gelovigen, de hele gemeente, alle heiligen, komen met hem mee als hij verschijnt. Want Colossenzen 3 zegt in vers 4, ik heb het ook in je samenvatting gezet, maar ik lees het toch nog even voor. Colossenzen 3 vers 4. Er staat, wanneer Christus uw leven geopenbaard wordt, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Zie je dat? Dus als hij verschijnt om de wetteloze te verteren door de adem van zijn mond, wie zijn er dan met hem? Wie komen dan met hem uit de hemel? Dat zijn de heiligen, dat zijn de gelovigen, dat is de gemeente. Zie je dat? Dus de komst van de Heer is een langere periode. Het is zijn aanwezigheid, terwijl hij nu afwezig is, maar die aanwezigheid gaat langzaam in de wereld komen. Te beginnen met, ik zal jullie tot mij nemen. Nou, ik kan nog een prachtige tekst voorlezen over de verschijning. Die staat niet in je samenvatting. Maar dat is 2 Thessalonicenzen 1. En daar zie je weer hetzelfde. En ik vind het echt geweldig hoe rijk de schrift is hierin. Maar er staat in vers 10 van 2 Thessalonicenzen 1. Let op. Er staat, wanneer hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heilig en bewonderd te worden in allen die hebben geloofd. Als hij komt met de zijnen, als wij geopenbaard worden in heerlijkheid, dan zal hij in al die gelovigen verheerlijkt worden en bewonderd worden in alle die hebben geloofd. Terwijl hij nu afwezig is en wij zijn smaad dragen, wij kiezen nu de kant van een verworpen Messias, een verworpen Heer. Wij worden daar ook om uitgelachen en bekritiseerd, als het goed is, als je echt van hem getuigt. Dan zal straks de wereld zien, zegt de Heer Jezus ook, opdat de wereld erkent, Johannes 17, dan zal de wereld zien als hij komt, dat een heel groot gezelschap de heerlijkheid weerspiegelt van de Heer Jezus. Dat is zijn verschijning. Hij zal komen niet alleen en met zijn heilige engelen, maar met de gemeente. Dat kan pas als de gemeente eerst tot hem wordt genomen. En dat is de eerste fase van zijn komst, namelijk onze vergadering tot hem. Is het een beetje helder?
Een vraagje over die staat in 1 Korinthe 15, de laatste bazuin.
Korinthe 15, ja.
Wat er met laatste bedoelt dan?
Nou, de laatste bazuin is in 1 Korinthe 15 het commando van 1 Thessalonicense 4. Je hebt dus in Openbaring heb je 7 bazuinen, maar dat heeft niets te maken met de laatste bazuin uit 1 Korinthe 15, want daar doelt Paulus op het Romeinse blazen op de bazuin om een legereenheid in beweging te brengen. Terwijl in Openbaring, de bazuinen die beginnen in hoofdstuk 8 van Openbaring, die hebben veel meer te maken met Gods bazuin om de wereld wakker te schudden met zijn oordelen. Dat is dus iets heel anders. De laatste bazuin is niet Openbaring 9, de zevende bazuin of wat dan ook. Die is zelfs verderop in het boek Openbaring. Maar de laatste bazuin is het. Er zijn 3 bazuinen in het leger. Maak je klaar. En vervolgens is het sta in de slagorde. Dat is de tweede bazuin. En de derde bazuin is vertrekken. Nou, de laatste bazuin is een commando. En het is ook in 1 Thessalonicense 4 niet de Heer Jezus die zijn bruid komt halen. Maar de Heer die zijn leger verzamelt. In een commando eigenlijk. Dus die beeldspraak, hij haalt zijn bruid, die vinden we niet in de Bijbel terug. Tenminste niet in dit stukje. Nou, bovenaan de samenvatting, bladzijde 2, daar zie je een dik gedrukt met hem zijn. Zie je dat? Heb je hem? Dat is, als Openbaring 17 over de komst van de Heer Jezus spreekt, dan staat erbij, en zij die met hem zijn, geroepenen en uitverkorenen en getrouwen. Dat is zijn epifania, zijn verschijning. Dus het Oude Testament kende de verschijning van de Heer Jezus. Hij zal komen op de berg Sion. Hij zal komen met al zijn heiligen, Zacharia 14. Dat zijn dan de engelen. Maar in het Nieuwe Testament is die eerste fase, namelijk onze bijeenvergadering tot hem, een verborgenheid. Want hij zegt, ik zeg u dit met een woord van de Heer. Ik zeg u, een verborgenheid, iets nieuws wordt geopenbaard. En dat komt omdat wij als gelovigen onderdeel zijn van het lichaam van Christus. Een uniek gezelschap wat bestemd is voor de hemel en niet bestemd is tot toorn. Want wij zijn na het kruis tot bekering gekomen. En dat betekent dat het oordeel wat wij verdienen al op de Zoon gekomen is. Hij is tot zonde gemaakt voor ons. Nou, over die verschijning heb ik bovenaan bladzijde 2 nog een wat teksten gezet. Of eigenlijk, ja, 2. Matthäus 24 vers 30, dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen in de hemel, zie je dat? En dan zullen alle stammen van het land weeklagen en ze zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. Dus hij komt op de wolken voor Israël in Matthäus 24. Wij gaan in wolken hem tegemoet. Dat is iets heel anders. Dat is daarvoor. Nou, ik heb nog wat teksten erachter gezet. Die kan ik al even met jullie opzoeken. Als je dat wilt. Matthäus 25. We gaan vanavond best wel diep. En lekker ploegen in het woord. Maar ja, ik vind het al leuk. En ik hoop jullie ook. Als waren jullie niet, toch?
Hoezo?
Huh? Waarom? Nee, maar ik mis dat een beetje in bepaalde groepen. Dat mensen willen niet echt bijbelstudie doen. Ze willen even snel een preek, een half uurtje, niet langer. Maar echt studie doen, ja, dat is toch wel een andere koek. Matthäus 25, vers 31. Wanneer nu de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en alle engelen met hem. Zie, daar heb je het weer. Dat is zijn verschijning. Komt hij met al zijn engelen. En ook met alle gelovigen. Moet je voorstellen wat de wereld dan zal meemaken. Nou, dan hebben we nog Matthäus 26.
Waarom staat dan hier alleen met de engelen?
Omdat in Matthäus is het nog puur
voor de Jood.
Voor de Jood, ja. En is ook nog niet de openbaring gekomen aan de apostel Paulus, die later pas de waarheid van de gemeente openbaar kregen. Dat is hier nog niet. Hè? Hier gaat het echt om discipelschap, koninkrijk. Matteüs 26, vers 64. Daar lees je het volgende. Jezus zei tot hem, u hebt het gezegd. Ik zeg u evenwel, van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht en zien komen op de wolken van de hemel. Zie je dat? Dus hij zal echt komen op de wolken. En die wolken duiden, ja, mijns inziens toch op die, al die heiligen die met hem zullen komen. Kan ik niet bewijzen, maar de gelovigen worden ook in Hebreeën 11 wolk genoemd. Wolk van getuigen. Dan nog Lucas 17, tenslotte. Ook zo'n mooi tekst over de verschijning van de Heer Jezus. Lucas 17, vers 30 staat. Het gaat dan over Sodom en dat er vuur en zwavel regende van de hemel en hen alle verdelgde. En dan staat er in vers 30, op dezelfde wijze zal het zijn op de dag dat de Zoon des Mensen wordt geopenbaard. Zie dat? En dan zegt Colossense 3, vers 4, maar als hij wordt geopenbaard, zullen jullie met hem worden geopenbaard. Dus de hele wereld zal een openbaring zien van alle heiligen die allemaal Christus zullen vertegenwoordigen, verheerlijk in hun lichaam, met hun nieuwe lichaam. De tweede tekst in de samenvatting, die over de verschijning gaat, die luidt als volgt, dat je dit gebod onbesmet en onberispelijk bewaart, tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. 1 Timotheüs 6, vers 14. Waarom zegt Paulus niet tot op, nou ja, de opname, tot aan het opname, waarom zegt hij nou tot op aan de verschijning en niet, hè? Je moet het bewaren tot aan de opname. Nou, omdat de verschijning van de Heer Jezus alles te maken heeft met onze beloning. Als Paulus de verschijning benadrukt, met een beroep op zijn verschijning ook, 2 Timotheüs 4, vers 1, dan heeft dat te maken met de beloning die zichtbaar zal zijn als hij verschijnt in ons. Maar de opname is meer onze privé ontmoeting met de Heer, ons ingaan in het Vaderhuis, terwijl de verschijning te maken heeft met publieke beloning van alle mensen die nu lijden om zijn naam, maar die zal hij voor het oog van de wereld belonen als hij verschijnt. En dat is de bedoeling van het woord verschijning, ook in 1 Timotheüs 6. Samengevat, de komst van de Heer, de aanwezigheid van de Heer in deze wereld, zal beginnen met het tot zich nemen van zijn gelovigen. Hij zal ons bewaren voor het uur van de verzoeking die over de hele wereld komen zal. Daar ga ik zo nog wel wat meer over zeggen. En die komst zal worden afgerond met zijn verschijning. Dan is hij echt letterlijk aanwezig op aarde. Ja? Nou, wat betekent het nou voor ons hart, voor jullie hart, voor mijn hart, dat de Heer Jezus afwezig is in deze duistere wereld? Dat is toch vreselijk? Toch? Wij verlangen er toch naar dat hij hier aanwezig is, dat deze hele schepping onder zijn zegenrijke regering zal vallen, of niet dan? Het feit dat hij komt, is niet omdat ik dan wordt behouden van deze verschrikkelijke wereld, wat ook fijn is natuurlijk, maar dat hij tot zijn eer komt, dat de wereld weer tot zijn doel komt, dat God tot zijn vreugde komt, omdat zijn Zoon alles gaat herstellen. En al het ongerechtige, alle ongerechtigheid, alle onrechtvaardigheid, alle verschrikkelijke dingen die gebeuren, die gaat hij wegdoen. Nou, dat is onze hoop, onze gelukkige hoop, dat hij ons tot zich neemt, maar dat hij dus een aanvang maakt om alles wat spreekt van zonde, dood en pijn, om dat weg te doen. En ik hoop dat het voor jullie een soort vreugde is om daarnaar uit te zien. Hoop ik. Nou, hij komt dus met alle heiligen. Dat zegt ook 1 Thessalonicenzen 3 vers 13. Maar als hij komt met ons, dan zal hij alle volken verzamelen en ze van elkaar scheiden. Zoals de herder, de schapen en de bokken scheidt. Wie zijn dat dan, die mensen die hij van die hij dan scheidt, dat zijn niet de gelovigen van de gemeente. Want die komen met hem, heb ik net uitgelegd. Maar er zijn nog een heleboel mensen op aarde die komen uit de grote verdrukking. Openbaring 7, vers 14, dat zijn zij die uit de grote verdrukking komen, zegt dan de engel, geloof ik, tegen Johannes, of een van de oudsten. Wie zijn zij, zegt Johannes, dat zijn zij. Johannes herkent dat gezelschap niet. Mooi nagaan, hij was een oudste van de gemeente, een apostel. Hij had echt wel begrepen als dat de gemeente was, maar hij zegt, wie zijn dat? Dan zegt die persoon, of die engel, dat zijn zij die uit de grote verdrukking komen, de schapen. En de bokken, dat zijn de mensen die zich niet bekeren. Daarvan staat een paar keer in het boek Openbaring dat zij zich niet bekeren van hun zon. Hij zal ook zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te verzamelen, als hij komt. Uit alle uithoeken. Dat zijn de uitverkorenen van Israël, Matteüs 24, vers 31. Maar moet je even voorstellen, dat is toch iets totaal anders dan wij zullen tot hem gaan en in de lucht hem tegemoet gaan. Iets totaal anders dan hij zal de schapen en de bokken bij zich op aarde verzamelen. Hij zal zijn uitverkorenen verzamelen door de engelen uit te sturen en uit te zenden. Engelen hebben altijd te maken met Israël, vaak met Israël. Snap je dat dat een verschil is? Ja? Hoop ik dan. De vraag is nu, en nu gaan we daarover nadenken, is dat dan die opname voor de grote verdrukking, tijdens de grote verdrukking of na de grote verdrukking? Nou, we gaan eerst...
Hoi.
Oh.
Hi.
Hi.
Hoi.
Nog gefeliciteerd, hè?
Ja, bedankt.
Alsjeblieft. Wat is de grote verdrukking? Wat is het karakter daarvan? En wat zegt dit over de opname van de gemeente? Dat moet je echt goed begrijpen. Nou, de Heer Jezus zegt over de grote verdrukking in Matteüs 24, als hij zijn eindtijdrede doet met betrekking tot Israël. Matteüs 24 gaat over Israël, gaat niet over mij. Gaat niet over de gemeente. Want wie in Judea woont, vlucht naar de bergen en zo. Ik woon niet in Judea. Er zijn geen bergen in Nederland. Tenminste, nu nog niet. Matteüs 24, vers 21, want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals het niet geweest is van het begin van de wereld af tot nu toe en er ook geen zins meer zal komen. Deze benauwde tijd heeft de Heer Jezus uit Daniël 12, vers 1. Daar noemt Daniël het een benauwde tijd die er zal zijn en ook geen zins meer zal komen. Dat woord gebruikt de Heer Jezus letterlijk uit Daniël 12. Het zal de benauwdheid zijn van Jacob, voor Jacob. Een uur van de verzoeking die over de hele aarde zal komen, het hele aardrijk, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Dat uur van de verzoeking is de 7 jaar van de laatste jaarweek van Daniël, waarvan de grote verdrukking weer de laatste helft is. Ingewikkeld, hè? Heb je wel eens van de jaarweken van Daniël gehoord? Nou, in het midden van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Dat is het beest, dat is de dictator, de leider van het herstelde Romeinse Rijk, van het nieuwe Europa. Dus de grote verdrukking begint zodra in het midden van de week er een nieuwe religie komt. Namelijk de aanbidding van het beest. De mens van de zonde wordt openbaar en hij gaat zich zetten in de tempel. Ja, dat is de grote verdrukking. En daarvan zegt de schrift heel duidelijk, het is 3,5 jaar, 42 maanden, 1260 dagen. Dat kun je lezen in Openbaring 11 vers 2, 12 vers 6 en 13 vers 5. En in die laatste 3,5 jaar, daarvan zegt de Heer Jezus dat dat een verkorte tijd is. Want als dat niet een korte tijd zou zijn, zouden ook zelfs de uitverkorenen worden misleid. Dat zijn de uitverkorenen uit Israël. Nou, ga nou eens met mij even mee naar Openbaring hoofdstuk 4. Want daar zien we het eerste grote bewijs dat de gemeente niet door de grote verdrukking gaat. Er zijn heel veel bewijzen, maar ik zal er een paar noemen vanavond. De grote verdrukking is dus een oordelende verdrukking van Gods wegen vanuit zijn oordeelstroon over de aarde. Terwijl de verdrukkingen die de gelovigen hebben, dat zijn verdrukkingen door de Satan. Terwijl God een troon van genade heeft waar wij naartoe kunnen gaan. Dat is een heel ander iets. Nou, Openbaring 4 zegt het volgende. Dat Johannes begint met hierna. Zie je dat? Johannes 4, Openbaring 4 vers 1. Daar staat hierna bij mij. Zie je dat? Nou, wat is hierna? Dat is na de zeven gemeenten van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. Dat zijn de zeven perioden van de hele kerkgeschiedenis. Er zijn mensen die dat ook betwisten. Maar als je de kerkgeschiedenis een beetje kent en je legt deze zeven gemeenten erop, klopt precies. Exact. Dus de hele periode van het christelijk getuigenis op aarde wordt beschreven in Openbaring 2 en 3, de tijd van de gemeente. En dan ineens zegt hij hierna. En na dat woord hierna komt het woord gemeente niet één keer meer voor. Dus na de tijd van de gemeente, zegt Johannes, was er een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, als van een bazuin, dat is de stem van de Heer Jezus, die zei tegen hem, kom hierop. En ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren. Nou, na de tijd van de gemeente, wat gaat er dan gebeuren? Allereerst ziet hij dan een troon in de hemel. Zie je dat? En die troon is een oordeelstroon. Want in vers 5 staat, van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit. En zeven vurige fakkels branden voor de troon. Het zijn de zeven geesten van God. Niks over de trooster, niks over de advocaat, de Heilige Geest. Nee, het zijn ineens zeven vurige fakkels. Dat is niet onze tijd. Want de tijd van de gemeente is, wie een oor heeft, die horen wat de geest op de gemeente zegt. Dat is wat anders dan de zeven vurige fakkels. De troon van God tijdens de grote verdrukking is oordeel, bliksem. Zie je dat? Stemmen, donderslagen. En wat ziet Johannes dan in vers 4? 24 oudsten met witte kleren en op hun hoofd de gouden kronen. Dat zijn de heiligen waarvan ik net heb gelezen in het begin. Ontslapen heilig en de levenden die tot de Heer Jezus zijn opgenomen. Want ze hebben witte kleren, verheerlijkte lichamen en ze hebben gouden kronen. Dat betekent die beloning waar ik het over had. Ze hebben hun loop voleindigd. Dus de gemeente en de gelovigen uit het Oude Testament, 12 plus 12 is 24, zo zie ik dat, die zijn bij God in de hemel, na de tijd van de gemeente, voordat de grote drukking begint. Want de troon van oordelen is in de hemel. Helder? Als je wat wil vragen, moet je het roepen, hè? Nou, wat gaat er nou in de grote verdrukking gebeuren? Dan gaat Satan, die wordt mens. Zoals de Heer God mens geworden is in Christus. Er komen twee beesten. Het beest uit de zee. De politieke leider. En het herstelde Romeinse Rijk is het beest zelf. En ook zijn leider. Dat zien we nu al in Europa. Het wordt één, het wordt steeds meer macht. En het beest uit de aarde, de antichrist. De mens van de zonde, de wetteloze, de zoon van verderf. De koning van Israël. Dat zijn twee verschillende mensen die allebei door de draak geïnspireerd worden. Ja? God gebruikt deze draak en zijn beesten om de wereld te verzoeken. Het uur van de verzoeking om hen te verzoeken die op de aarde wonen. Nou, als je even met mij mee wil naar Openbaring 13, dan zie je daar het tweede bewijs. Een hele verborgen deze keer, maar Daar hoor je bijna niet veel over. Maar als je nou kijkt wat dat beest doet, in vers 6 van Openbaring 13. Hij opende zijn mond tot lasteringen tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel. En wat staat er dan achter?
En hen die in de hemelen wonen.
Ja, wie zijn dat? Hen die in de hemelen wonen.
Zijn wij?
Bijna. De tabernakel zijn wij. Want God woont in de gemeente. Dat is het kenmerk van de gemeente. Hij heeft woning door de Heilige Geest genomen in de gemeente. Het is een woonplaats van God in de geest, zegt Efeze 2 vers 22. En zijn tabernakel is de plaats waar God woont. En zij die in de hemel wonen zijn alle andere heiligen, de 24 oudsten dus. En als het beest op aarde dus de gemeente lastert, de tabernakel, en ik zal zo meteen laten zien, even verderop komt dat denk ik, in hoofdstuk 21 vers 2 en 3, daar zie je ook dat de tabernakel van God is bij de mensen. God woont bij de mensen in de gemeente, dat is het unieke van de gemeente. Nou, onderaan bladzijde 2 heb ik, en bladzijde 3 heb ik 1, 2, 3, 6 teksten opgeschreven die dus allemaal zeggen dat wij niet bestemd zijn voor de grote verdrukking, voor toorn. Want de grote verdrukking is de toorn van God. Toorn, de grimmigheid van God. Het zijn 7 bazuinen, 7 zegels, 7 bazuinen, 7 schalen. Neemt toe in hevigheid. Ja? Dat is de toorn van God. Nou, wat zegt Romeinen 5, vers 9? Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Zie je dat? Komen wij dus in de toorn van God? Nee. Dan zou je nog kunnen denken, ja, maar dat toorn van God, dat is misschien ook wel het oordeel wat aan het einde plaatsvindt. Nou, dan zegt die tekst eronder, om het nog eens heel duidelijk te maken, dat de Thessalonicenzen zijn zoon uit de hemelen verwachten, die hij uit de dood heeft opgewekt, Jezus die ons redt van de toorn, nee, van de komende toorn, zie je dat? Dus de komende toorn, dat kan niet anders dan slaan op de grote verdrukking. Bliksemstralen, donderslagen en stemmen gingen uit van de troon. De toorn van het lam is gekomen, Openbaring 6 vers 17. Wij zijn niet bestemd voor toorn. Jezus redt ons van de komende toorn. Niet uit de komende toorn, maar van. Volgende tekst. Dat is 1 Thessalonicenzen 5. Wanneer zij zullen zeggen vrede en veiligheid, want dat beest zal dat brengen, een valse vrede, dan zal er plotseling verderf overheen komen, zoals de barensnood over een zwangere. En zij zei, let op dat zij, zij zullen geen zins ontkomen, maar u broeders bent niet in de duisternis, zodat die dag, de dag van de Heer dus, waarvan de Thessalonicenzen dachten, oh, die is al aangebroken, u als een dief zou overvallen. Want u bent alle zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht. Wij zijn niet van de duisternis. En de volgende, want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de behoudenis door onze Heer Jezus Christus. Die behoudenis is hier niet eeuwig leven, maar het gered worden van de komende toorn. Dat is behoudenis. Je wordt gewoon behouden van de oordelen die over deze aarde gaan komen. Die zijn nog behoorlijk pittig. Ik heb daar 4 lezingen over gehouden. Over de 7 gemeenten, de 7 zegels, de 7 bazuinen, de 7 schalen. Kun je allemaal op de website luisteren, als je daarin geïnteresseerd bent. Hoe dat zal gaan ongeveer. Hè? Boek Openbaring in vogelvlucht. God heeft nu genade voor deze wereld. Maar er komt een dag dat zijn toorn zal worden uitgestort over deze goddeloze wereld. Kan niet anders. Hij is rechtvaardig, hij is licht. Tijdens die toorn zal God die mens van de zonde openbaren, De zoon van het verderf, de wetteloos, dat is de antichrist. Daarvan wordt gezegd, het had twee horens, aan die van de lam gelijk en het sprak als de draak. Het is de valse Messias, de antichrist. Ja? Maar, nou komt er nog iets bijzonders. Want, het volgende bewijs is, dat Paulus een mysterieus zinnetje schrijft in 2 Thessalonicense 2, over die komst van die wetteloze mens. Hij zegt daar, en nu u weet wat hem tegenhoudt, namelijk die antichrist, die mens van de zonde, die wordt nog tegengehouden. Hij kan zich nog niet manifesteren nu, waarom niet? Er staat, opdat hij geopenbaard wordt op zijn tijd, want de verborgenheid van de wetteloosheid werkt al, alleen hij die nu tegenhoudt, blijft totdat hij weggenomen wordt. Ja. Wat is dan de macht die zorgt dat de Satan nog niet op aarde kan komen wonen in de mens? Met andere woorden, wat zorgt ervoor dat de duisternis zich niet kan manifesteren? Nou, het antwoord is natuurlijk het licht, toch? En dat is de Heilige Geest. Of de gemeente, want daar woont de Heilige Geest. En hij schrijft ook, u weet wat hem tegenhoudt. Hij had het aan de Thessalonicenzen al geschreven, namelijk in hoofdstuk 4, waar ik mee begon. En om het nog wat duidelijker te maken, als deze goddelijke persoon, de Heilige Geest, niet meer de weerhouder zal zijn, dan pas kan de duisternis zich ten volle openbaren. Dus als wij als gelovigen hier niet meer zijn, dan gaat het in een zeer rap tempo naar die twee beesten toe. Want de antichrist kan zich niet openbaren als de Heilige Geest hier nog is. Kan gewoon niet. En ik heb dat nog even extra onderstreept in het midden van bladzijde, wat is het? 3, hè? Met Johannes die dat ook schrijft, hetzelfde eigenlijk. Hij schrijft daar het volgende in 1 Johannes 4. Iedere geest die niet Jezus als in het vlees gekomen beleidt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt. Ja, hij komt, hè? Maar nou komt het. En hij is nu al in de wereld, namelijk door via al die dwaalgeesten. U bent uit God, kinderen, en hebt hen overwonnen, omdat hij die in u is, groter is dan hij die in de wereld is. Hij die in u is, dus de Heer Jezus, door de Heilige Geest natuurlijk. En zolang Christus in ons woont door de Heilige Geest, kan Satan zich niet manifesteren in één mens of twee beesten. Dat kan gewoon niet. Dus pas als wij weg zijn, de Heilige Geest, de weerhouder, zijn weerhoudende macht niet meer heeft op aarde in de gemeente. Ja, dan gaan de sluizen van de hel open. En dan zal deze wereld de toorn van God ervaren. Namelijk, ze hebben daar gestaan bij het praetorium. Pilatus, en ze hebben geschreeuwd, Barabbas, wij willen Barabbas, weet je wel? In plaats van de vredevorst. Nou, dat zullen ze dan ook uiteindelijk krijgen.
Denk je dat het een beetje tegelijk valt dan? En de Satan wordt dan afgebeeld als de draak,
ja,
die de aarde geworden wordt.
Ja.
Dat het een beetje gelijk is als je maar weg gaat naar boven en hij gaat naar beneden?
Niet helemaal, want ik geloof persoonlijk dat wij worden opgenomen voor de jaarweek begint. En de draak wordt uit de hemel geworpen ongeveer in het midden van de jaarweek. Vermoed ik. Maar dat zijn lastige thema's.
Ja.
Dat is ook niet helemaal 100% duidelijk. Maar wat wel 100%...
Die tweede, 3,5 jaar, dan begint de ellende pas poesje.
Ja, absoluut. Ja. Want tot aan die tweede helft is er één grote religie van Rooms-Katholicisme, Hindoeïsme, Boeddhisme. Alles wordt één religie straks. En het Jodendom komt erbij. En we hebben nu al een gebouw daarvoor. Er is al ergens een soort tempel waar alle gelovigen samenkomen. Maar dat zal in het midden van de week, zal de antichrist en het beest, zal dat stoppen. En die zullen dan met harde hand dat beeld oprichten, waar Daniel 3 dan ook weer een type van is, hè. En iedereen die dat merkteken niet draagt, wordt dan gedood. En ze zullen allemaal moeten aanbidden het beeld dat een levende geest krijgt en ook gaat spreken. En dat in de tempel in Jeruzalem staat. Dus.
Die nog herbouwd moet worden. Die dus nog herbouwd moet worden.
Ja, die nog herbouwd moet worden, maar ze zijn er al heel ver mee. Een onoplosbaar probleem in onze ogen, want het staat natuurlijk ook op de voorhof staat die Al-Aqsa moskee.
Ja, maar als de moslims het ook niet komen?
Ja, uiteindelijk zal het één religie worden, ja.
Dan zouden we zeggen, oké, geef daar toestemming voor en dat het wat makkelijker.
Het zou kunnen, ja, maar ik weet niet of de Joden dat doen. Het zou kunnen, ik weet het niet. Daar zwijgt de Bijbel volgens mij over.
Ja?
Ja?
Maar gaan de zegels en alles dan ook pas?
Ja, absoluut. Want. Nee, de zegels worden geopend aan het begin van de laatste jaarweek. Want de eerste zegel is de berijder op het witte paard. Die een boog had en uitging om te overwinnen. Dus dat is de komst van het eerste beest eigenlijk. Maar dan in vrede. Hij gaat eigenlijk de wereld verenigen. En de tweede zegel, derde zegel, vierde zegel is allemaal nog aan het begin van die laatste, van die zeven jaar, ja, mijns indiens. En dan krijg je de bazuinen. De bazuinen zijn heel duidelijk, luister maar naar de lezing, heel duidelijk over het post-christelijke Westen, een derde deel, wordt heel vaak over een derde deel gesproken. Nou, dat is, een derde deel sleept hij met zijn staart mee, Openbaring 12. Dat is het Westen, het herstelde Romeinse Rijk wordt voorgesteld door het een derde deel. Maar in de schalen, dus de laatste fase van de grote verdrukking, daar zie je dat de hele wereld wordt getroffen en niet meer een derde deel. Dus het is echt een opbouw in oordelen. En als de Heer Jezus dan verschijnt vanuit de lucht, dan is het de toorn van het lam. Je hebt eerst de grimmigheid van God, maar dat zijn die schalen en dat zijn die bazuinen, dat is meer zijn oordelen terwijl hij nog niet op aarde aanwezig is. Maar als de Heer Jezus komt, dan zal hij met de adem van zijn mond, zal hij die legers verteren. Dat is de toorn van het lam. Dus je ziet daar echt een duidelijke opbouwing.
Dat is dan helemaal op het
einde. Ja. Ja, aan het einde van de zeven jaar komen wij dan ook met hen uit de hemel. Hè. De volgende legers volgen hem op witte paarden. De bruiloft is in de hemel. Hè, Openbaring 19. De bruid heeft zich gereed gemaakt enzovoort. En wij komen dan met hem uit de hemel. Wij verschijnen met hem. Maar hij zal het oordeel in zijn eentje uitoefenen over al die goddeloze legers. En over de antichrist en het beest. Dat zullen wij niet doen, dat doet hij. Ja? Nou, die tabernakel waar ik het over had, daar heb ik onderaan bladzijde 3 nog iets over gezet. En ik zag de heilige stad uit Jeruzalem, dat is dus de gemeente. De gemeente is een hemels volk, wij zijn in het vaderhuis opgenomen. En dan staat er dat hij hem uit de hemel ziet neerdalen, van God gereed als een bruid die voor haar man versierd is. Dat is ook heel duidelijk een beschrijving van de gemeente. Waarom? Omdat Israël niet uit de hemel komt. Israël is een aards volk. Het herstelde Israël straks. En de gemeente is een hemels volk. En dan staat er, ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen, zie de tabernakel van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Zie, dat is dus de tabernakel van God, de gemeente, de woonplaats van God, die ook een bruid is en een stad. Wij regeren met hem 1000 jaar, maar dan wel vanuit de hemel. Helder? Nou, laatste bladzijde. We zijn er bijna. Nou, volgende bewijs is, waarom waren de Thessalonicenzen zo geschokt toen zij dachten de dag van de Heer is aangebroken? Want als de opname niet voor de dag van de Heer zou zijn, dan zouden ze helemaal niet verschrikt hoeven zijn. Dan zouden ze denken, ah, oh, het is nu de dag van de Heer, wat vervelend. Maar ja, de komst van de Heer is nabij. Toch? Want iedereen die zegt, wij worden pas opgenomen na de grote verdrukking of wat dan ook, die zit in de knoop met 2 Thessalonicenzen 2. Want zij waren juist verschrikt dat de dag van de Heer al was aangebroken. Ze waren geschokt. En Paulus zegt, in verband met onze bijeenvergadering tot hem, in verband met de opname, wil ik je even corrigeren, dat die dag niet kan komen voordat de mens voor de zonde wordt openbaar gemaakt. Weet je nog, heb ik tot jullie gesproken toen ik bij jullie was. Dus hij geeft 2 redenen dat dat niet kan. A, we zijn nog niet bij hem opgenomen, vers 1. En B, de mens voor de zonde is nog helemaal nergens te bekennen. Want jullie zijn hier nog. Dat heb ik net gezegd, de weerhouder. Alleen de Heere God heeft het in zijn woord een beetje op een manier opgeschreven dat alleen zij die werkelijk graven, zoeken, biddend onderzoeken, het zullen zien. De Heere God geeft zijn schatten niet zomaar cadeau. Hij zegt niet, het gaat zo gebeuren, hup, 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 klaar. Nee. Net als met een vrouw, hè. Als je een vrouw als man vindt en je gaat met haar een relatie krijgen, dan gaat ze haar hart niet gelijk helemaal aan jou laten zien. Dat moet je zelf een beetje ontdekken. Heb je dat al ontdekt? Ze gaat niet zeggen van, ik zou het fijn vinden als je dit doet en dat doet en dat doet en dat doet. Nee, dat moet jij ontdekken. En als je dat niet ontdekt... Nee, maar dat is toch zo. Als jij dat niet ontdekt, ja, dan vindt ze je nog niet... iemand die echt ervoor gaat. Snap je? Daarom zijn wij mannen ook vaak van die knuppels. Omdat wij dan denken, nou, ze zal dat wel bedoelen, maar dan bedoelt ze weer dat. Maar ze gaat het niet zeggen, want jij moet het ontdekken. Toch? Klopt een beetje, hè?
Mm-hmm. En als... chocola voeren. Dus...
Wat zeg je?
Gewoon chocola geven.
Zo. En met de Heere God ook. De Heere God geeft zijn diepste geheimen niet zomaar. Wij moeten daarnaar speuren. En dat zie je dus hier ook. Als je schrift met schrift vergelijkt, je houdt van Gods woord, betekent ik hou van de Heer Jezus, dan zal het je ook duidelijk worden. Ja? Nou, de tegenstanders van de opname, die zeggen, ja, wat is dat nou voor een escape? Wij worden zeker een beetje beschermd. En Israël, die heeft al een hele holocaust meegemaakt, die moeten ze weer... Ja, ik vind dat... Nee. Maar, let eens goed op. Nu lijden ook heel veel mensen in allerlei landen, wij niet. Is dat dan wel eerlijk? Ja? En in de eindtijd is het altijd een groep mensen door grote verdrukking gaat, terwijl een hele grote groep mensen al lang overleden is. Is dat dan eerlijk? En C, als God het rechtvaardig acht, zijn volk Israël op deze manier tot zich te trekken, wie zijn wij dan? En ik had gisteren nog eventjes een mail gestuurd naar een broeder die in Nederland best wel veel aanzien heeft en heel veel spreekt, maar die nog niet mijns inziens het rechte zicht heeft op wat Israël nu vandaag de dag is. Israël is vandaag niet Gods volk of heeft een bevoorrechte positie onder de volken. Paulus zegt, allen zijn onder de zonde, zowel heidenen als joden. En de neiging bestaat om Israël een beetje erboven uit te tillen. Ze hebben natuurlijk beloften. God gaat die beloften vervullen. Maar in onze tijd moeten ze net zo tot bekering komen als alle andere mensen op de hele wereld. Ja? En omdat zij een hardnekkig volk zijn, net zoals alle mensen hardnekkig zijn, geeft God hen een tijd van benauwdheid om hen nog tot zich te trekken. Ja? Nou, wat leert de Bijbel nou over de dagelijkse verwachting? Ik begon deze avond met, laat uw hart niet ontroerd worden. Want de discipelen, Joodse mannen, die in God geloofden, die dachten, ja, we hebben de Messias gevonden, en nu gaat hij vertellen dat hij weggaat. Het koninkrijk begint helemaal niet. Dat heb ik mijn hele leven geleerd. Hij zegt, nee, u gelooft in God. Geloof ook in mij. Ja? Want in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het anders was, had ik het jullie ook wel gezegd. Maar ik ga om jullie een plaats te bereiden. Hij wil dus hun harten richten in geloof op hemzelf. Dat ze dagelijks zouden verwachten dat hij zou komen. En dat kunnen we ook terugvinden in Johannes 21. Want het woord ging onder de discipelen dat Johannes niet zou sterven voor de komst van de Heer. Want de Heer Jezus had tot hem gezegd, als ik wil dat hij blijft tot ik kom, wat gaat het jou aan? Toen dachten ze, oh, Johannes die hier. Dus ze verwachten echt de Heer Jezus al in hun leven. Anders hadden ze dat nooit kunnen denken. In Johannes 14 vinden we niks over tekenen aan zon, maan of sterren. Niks over oordelen, niks over verdrukking. Het is alleen zijn komst die hij voor de discipelen voor ogen stelt. Ja? Daarom is de leer dat wij door een grote verdrukking gaan, niet alleen theologisch onjuist, maar ook moreel onjuist. Want dan zouden wij niet vandaag de Heer verwachten. Dan zouden we zeggen, ja, nou, misschien nog geen antichrist, misschien nog geen tempel. Kan er wel 20 jaar duren. Weet je wat dat? Dat is geen levende hoop. Dat is het belangrijkste argument, vind ik.
En dat is dan ook omdat je denkt dat het net voor die 7 jaar begint, want dan zou ik wel kunnen zien.
Ja, inderdaad.
Gedurende die eerste 3,5 jaar, zou iets niet gebeuren.
Ja, plus dat natuurlijk die 7 jaar, de jaarweek, de laatste jaarweek, het profetische programma van God is. Terwijl in onze tijd, de tijd van de gemeente, is niet een tijd van profetie. Want die profetische tijden, hè, de dagen en gelegenheden, de tijden en gelegenheden, die hebben allemaal te maken met de tijd voor de gemeente en na de gemeente. Maar niet tijdens de gemeente, want daar is geen enkele profetie over de gemeente gedaan. Dat was een verborgenheid in God. Dus als wij de eerste helft van de jaarweek zouden meemaken, zouden wij ineens onder een profetisch programma gaan. Dat kan niet. Wij zijn een verborgenheid in God zelf. De gemeente, hè? De Thessalonicenzen, daarvan staat in hoofdstuk 1 vers 10, dat zij de Heer, dat ze zijn zoon uit de hemelen verwachten. Ze verwachten dagelijks de zoon uit de hemelen. Maar wat gebeurt er nou als jij de Heer Jezus niet dagelijks verwacht? Dan ga je het hier ook wel prima vinden. Dan denk je, nou ja, het kan al wel 30 jaar duren. Dan word je ook een aardsgezinde. Iemand die op de aarde wortelt, in de aarde wortelt eigenlijk. Ja? Maar Paulus zegt, ik zeg het met het woord van de Heer, ik zeg hun verborgenheid, dat zijn dus nieuwe openbaringen. En tenslotte, omdat u het woord van mijn volharding bewaard hebt, zal ook ik u bewaren voor het uur van de verzoeking over het hele aardrijk zal komen. En wat staat er dan gelijk achter? Ik kom spoedig. Of snel, haastig. Dus met andere woorden, ik ga jullie bewaren niet in het uur van de verzoeking, maar voor het uur van de verzoeking. Hoe dan? Ik kom spoedig. Een gelovige is iemand die helemaal gegrepen moet zijn door de Heer Jezus. Eigenlijk. Niet door theologie, maar door de Heer Jezus zelf. En alle openbaring in de schrift leidt ons naar Christus. En ik las vorige week een zinnetje, dat heeft me heel erg aangesproken. Dat is ook van Darby. Hij zei, Christus is niet alleen ons leven, maar hij is ook het object van ons leven. Het voorwerp. En hij zei, als je in deze wereld waarin hij afwezig is, probeert om alle negativiteit te mijden en weg te doen, dan zul je niet slagen. Maar als je een object hebt buiten deze wereld wat jouw hart trekt, nou, dan zul je opgroeien in zijn genade. En dat is ook wat ik de vorige keer heb gezegd over die innerlijke genezing. Weet je nog? Dan ben je dus bezig met het negatieve in jezelf van vroeger. Maar het helpt niet. Waarom niet? Omdat de waarheid van Gods woord zegt, je moet je hart richten op iets wat buiten jou is. Namelijk de Heer Jezus. En dan zijn al die andere zaken langzaam maar zeker steeds minder belangrijk. Dragen minder gewicht. Dat is met de komst van de Heer ook. Het is niet een theologische discussie. Het is een levende hoop, een verwachting. Nou, en dan toch nog een tekst over de opname, dan al heel erg verstopt in Romeinen 11, vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is, omdat u niet wijs bent in eigen oog, dat er voor een deel over Israël verharding is gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan. Aha. Zie je dat? Het is een beetje een merkwaardig uitdruk, de volheid van de volken, maar dat is gewoon de gemeente die vooral uit heidenen bestaat. Waar is zij dan ingegaan als Israël weer wordt hersteld? Nou, dat moeten jullie weten, toch?
In de hemel.
Ja, Ik dacht al, hij gaat... Ja. Dus wij gaan in, het vaderhuis in, en dan wordt de verharding van Israël weggenomen. En dan gaan ze in de grote verdrukking zien wie hij is. Tenminste, het overblijfsel, het gelovige deel van Israël. Want ze zullen zien hem komen en er zal een gelovig deel op hem wachten in Jeruzalem en buiten Jeruzalem. Maar dat is nu een heel ander onderwerp. Nou, laat de komst van de Heer Jezus voor ons zijn als een krachtige hoop die ons dagelijks steeds meer doet verlangen naar hem. Wij zijn vaak meer bezig met aardse dingen dan met hem. Ik ook hoor. Waar volgend jaar vakantie, waar gaan we dan heen en zo? Moeten we dan boeken? En de... Maar Jacobus zegt, hallo, je kunt wel zeggen van, ik ga volgend jaar dat en of volgende week, maar wie weet, ben je hier dan niet meer? Is hij al gekomen? Laten we in de tussentijd zijn heerlijkheid aanschouwen. En het geheim is gewoon, is Christus in je hart? Dan zal hij ook in je wandel zichtbaar worden. Maar als we geen gezond onderwijs krijgen over hem, ja, dan vormt de Heilige Geest zijn beeld niet in ons. Hij wordt niet in ons openbaar, zoals Paulus dat zo mooi schrijft in Galaten 1 vers 15. Zijn zoon in mij te openbaren, in mij, hè, betekent dat ik innerlijk zicht krijg op wie hij is. Dat is toch heerlijk? Ja, toch? Maar we leven in zo'n treurige tijd met verschraling in de gemeente. Het gaat zo weinig over hem en over zijn heerlijkheid, dat we soms met koude harten weer naar huis gaan. Ja, we hadden een preek, maar ja, het ging niet echt over hem. Dus. En uiteindelijk, als hij komt, dan hoop ik dan dat wij een vrucht van gerechtigheid door hem, en dat sluit ik mee af. Paulus die bidt dan voor de gemeente in Filippi. Hij zegt, ik bid dat jullie beproeven wat het beste is. Nou, wat is het beste? Wat is de beste gemeente waar ik kan zijn om over de Heer Jezus te horen? Wat zijn de beste Bijbelstudies? Wat zijn de beste boeken? Wat is het beste? Waar kan ik echt iets over hem leren? Dat is ook mijn leven. Hè? Ik heb een heleboel boeken in de kliko gemikt, een paar jaar geleden. Een hele stapel. Allemaal onzin. Allemaal niet echt het beste. Nou, dat moeten we leren beproeven. Opdat u zuiver en onberispelijk bent tegen de dag van Christus. Vervuld met de vrucht van gerechtigheid. Die door Jezus Christus is, tot heerlijkheid van en lof van God. Nou, dat gebeurt als wij het beste zoeken, en dat is de Heer Jezus. En al het secundaire boekjes die misschien wel goede dingen bevatten, maar waarvan, herken je dat? Dat proef je gewoon. Ja, het is allemaal, het is niet echt het diepe. Ken je dat? Je moet een beetje je smaak ontwikkelen op dat gebied. En nou, dat boek, ik weet niet, jij hebt het nu binnen, hè, van de Complete New Letters. Hij zegt van, hij heeft er achterin een lijst met allemaal aanbevelingen, van alle prachtige boeken. En hij zegt, als een gelovige geproefd heeft van het primaire zicht op de Heer Jezus, dan wil hij al het secundaire, wil hij gewoon niet. Dus, nou, met goede wijn ook trouwens. Toch? Als je een hele goede wijn hebt, dan ga je niet meer zo'n goedkoop flesje kopen. Dus met de Heer Jezus ook. Goed, dat was het. En als er nu nog vragen zijn voor de opname, mag je ze stellen. En anders dan doe het daarna. Ja? Nou, we doen het daarna, zie ik. Amen.